Goedemorgen allemaal. En heel hartelijk welkom in deze dienst. Er komt nog iemand binnen, zie ik. Goedemorgen, Katie. Howdy morning. Natuurlijk ook een heel hartelijk welkom aan de broeder die vanmorgen voorgaat, Jacco Stijkel. Fijn dat je er bent. En natuurlijk Matthias op het orgel, heel vertrouwd. We hebben niet zo heel veel bijzonderheden. Denk er wel even aan, het is vandaag de bloemencollecte. Mocht u daar nou niet aan gedacht hebben, kunt u het natuurlijk altijd van de week nog even overmaken. Wat wel fijn is om mee te delen is dat de paascollecte tot nu toe €1050 heeft opgebracht. En daar kunnen we denk ik met elkaar heel dankbaar voor zijn. Dat waren de bijzonderheden, dan wil ik de dienst graag overdragen.
Fijn om vanmorgen weer bij jullie te zijn, bij u te zijn, om u te ontmoeten. Maar met name natuurlijk ook dat we samen zijn hier in dit gebouw, in dit kerkgebouw. Om samen de Heer te ontmoeten. En dat gaan we doen door met elkaar te zingen, door te bidden en te luisteren naar Gods woord. Ik wil graag beginnen deze dienst met het zingen van 322, Dank, dank de Heer. Daarna hebben we een stil gebed en dragen we deze dienst aan de Heer op en zingen we ook 2 en 3. Laten we gaan staan. Deze dienst ook aan de Heer opdragen. Welzalig zij die onberispelijk van wandel zijn, die in de wet des Heren gaan. Welzalig zij die zijn getuigenissen bewaren, die hem ook van ganse harte zoeken. En wij zijn vanmorgen samengekomen in de naam van hem die hemel en aarde gemaakt heeft, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade en vrede zij u van hem die is, die was en die komen zal. Amen. U mag gaan zitten. Ik ga u graag voor in gebed. Vader in de hemel, dank u wel, Heere, dat we zo deze zondagmorgen naar u toe mogen komen. Dank u wel, Vader in de hemel, wij prijzen uw grote naam. Dat we in alle vrijheid u mogen aanbidden. Want Heere, ook vanmorgen gaat het maar om één iemand en daar bent u. Dank u wel, Vader in de hemel, dat we in de vrijheid leven, dat we in dit land gekregen hebben om naar de kerk te gaan. En dat we naar u mogen luisteren, naar uw stem. En dat u woord mogen lezen. Vader in de hemel, wij zijn u zo dankbaar voor wie u bent. U bent de grote schepper God, die zo dicht naar ons toe is gekomen. In uw Zoon, de Heer Jezus. En Vader in de hemel, vorige week hebben we dat mogen herdenken en vieren. We mogen herdenken, Heer, dat u voor ons stierf van het kruis van Golgotha. Maar dat u op de derde dag ook bent opgestaan. En dat u leeft. En dat wij daardoor mogen leven. Vader in de hemel, daar kunnen we u nooit genoeg voor danken. Dank u wel, Vader in de hemel, voor uw grote liefde, voor uw trouw en voor uw genade. Vader, dan willen we deze gemeente ook bij u brengen. Heer, we brengen dit deel van die gemeente bij u en willen vragen, Heer, wilt u het zegenen? Heer, we willen u vragen, Heer, als er moeilijkheden zijn of ziekte of rouw of pijn, dat u daarbij bent. We speciaal bidden, Heer, voor mensen die niet zo'n hele lange tijd al niet meer met dit deel van de gemeente op kunnen gaan, wilt u bij hen zijn. We vragen, Heer, voor mensen die, ja, wat voor reden dan ook, niet zo vaak meer de diensten bezoeken, wilt u bij hen zijn, Heer, en wilt u hen leiden en tot hun hart spreken. Vader in de hemel, zo leggen we alles bij u. Wij weten heel veel dingen niet, Heer, maar u weet alles. Dank u wel, Vader in de hemel, dat we weten, Heer, dat we als we ons gebed naar u opzenden, Heer, dat u naar ons luistert. Vader in de hemel, wilt u met deze dienst zijn, Heer, en wilt u met uw Heilige Geest bij ons aanwezig zijn. En Heer, dat we naar uw stem mogen luisteren. Met open oren, maar ook met een open hart. Vader in de hemel, we brengen de situatie in de wereld ook voor u. Wat er gebeurt, Heer, in ons eigen land, maar zeker ook het hele wereld gebeuren, waar zoveel onrust is, zoveel oorlog. Heer, de situatie in de Oekraïne, die nou meer dan een jaar lang zo voortsleept, Heer. Maar ook zoveel andere plekken waar onrust is en oorlog. Soms ook plekken waar we veel minder van horen, omdat het verder weg van ons staat. Heer, dan zien we een wereld die in waardesnood is. Heer, ook een wereld die verlangt, Heer, naar uw komst, naar uw wederkomst. En dat u komt om alles wel te maken. Recht en gerechtigheid op deze wereld te laten geschieden. Heer, daar zien we naar uit. Vader in de hemel, dank u wel dat we dit zo bij u mogen brengen. We denken ook aan die volk Israël, uw oogappel. Heer, waar ook zoveel aan de hand is, ook zoveel politieke onrust is. Ook zoveel aanslagen de laatste tijd weer. Ik wil vragen, Heer, wat u met uw volk zijn, heren. En dat het moment mag komen dat ze u zullen herkennen en erkennen als Messias, Heer Jezus. Vader in de hemel, dank u wel dat we dit alles zo bij u mogen brengen. En we prijzen uw grote naam. Amen. Gaan we verder met het zingen van een lied. En dat doen we het gezang 328. Geprezen is God op zijn heilige troon. En daarvan zingen we alle drie de versen.
Thank you.
lees met u graag een gedeelte uit de Bijbel. En toen mij werd gevraagd om deze zondag na Pasen de dienst te leiden, moest ik eerlijk gezegd niet heel erg lang nadenken over het gedeelte wat ik met u ga lezen. En dat is het gedeelte dat gaat over de Emmausgangers. En dat kunt u vinden in Lucas 24 vanaf vers 13. En zie, twee van hen waren juist op die dag op weg naar een dorp, 60 stadien van Jeruzalem verwijderd, genaamd Emmaus. En ze spraken met elkander over al wat voorgevallen was. En het geschiedde, terwijl ze daarover spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen medeging. Maar hun ogen waren bevangen, zodat ze hem niet herkenden. Hij zeide tot hen: wat zijn dit voor gesprekken die gij al wandelende met elkaar voert? En ze bleven met somber gelaat staan. Een dan van hen, genaamd Kleopas, antwoordde en zeide tot hem: zijt gij de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat gij niet weet wat daar deze dagen is geschied? En hij zeide tot hen: wat dan? Ze zeiden tot hen: hetgeen geschied is met Jezus de Nazarener, een man die een profeet was, machtig in werk en woord voor God en het ganse volk. En hoe hem onze overpriesters en oversten overgegeven hebben om hem te dood te veroordelen en hem te kruisigen. Wij echter leefden in de hoop dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar met dit al is thans reeds de derde dag sinds dit geschied is. Maar ook hebben enige vrouwen uit ons midden ons doen ontstellen. Ze waren in de vroegte bij het graf geweest en hadden zijn lichaam niet gevonden. En zijn toen komen zeggen dat zij ook een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En enige van de onzen zijn naar het graf gegaan en hebben het zo bevonden als de vrouwen ook gezegd hadden. Maar hem hebben zij niet gezien. En hij zeide tot hen: o onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in de schriften op hem betrekking had. En zij naderden het dorp waar zij heen gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen sterk bij hem aan en zeiden: blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is reeds gedaald. En hij ging binnen om bij hen te blijven. En het geschiedde toen hij met een aanlag dat hij het brood nam, de zegen uitsprak, het brak en hun toereikte. En hun ogen werden geopend en ze herkenden hem en hij verdween uit hun midden. En ze zeiden tot elkander: was ons hart niet brandende in ons, terwijl hij onderweg tot ons sprak en onze schriften opende? En zij stonden op en keerden terzelfde tijd terug naar Jeruzalem. En zij vonden de elfen en die bij hen waren vergaderd. En deze zeiden: de Heer is waarlijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij verhaalden wat onderweg was gebeurd en hoe hij door hun herkend was bij het breken van het brood. Een heel mooi gedeelte dat we zo met elkaar hebben gelezen en waar we ook over na willen denken. En dat doen we nadat we gezongen hebben 207, O Heilig Lam van God.
Thank you.
We hebben vanmorgen met elkaar een gedeelte gelezen dat best wel heel bekend is. Het gedeelte over de Emmausgangers. En ik zei net al, toen ik werd gevraagd om juist na Pasen te spreken, wilde ik eigenlijk direct heel graag over dit gedeelte spreken. En het heeft ook ermee te maken dat dit gedeelte mij juist ook als kind altijd al enorm heeft aangesproken. Het zijn gedeelten in de Bijbel, en misschien heeft u dat ook wel, waarin je eigenlijk je heel goed in kan leven. Alsof het zo is dat je eigenlijk zelf een van de hoofdpersonen bent, of als het ware zelf met die Emmausgangers meeloopt. Dat heb ik eigenlijk zelf sterk bij dit gedeelte over de Emmausgangers. En misschien heeft dat ook wel te maken met dat ik heel goed begrijp de vragen die de Emmausgangers hebben. En dat zo'n gedeelte als wat we vanmorgen hebben gelezen mij ook wel bij de vraag bepaalt, en waar ik eigenlijk ook mee wil beginnen. Misschien kunt u daar ook eens over nadenken, of misschien heeft u dat al gedaan toen dit gedeelte met elkaar lezen. Wat stel nou voor dat jij in de schoenen van zo'n discipel zal staan? Dat je alles met Jezus hebt meegemaakt. Goed, de Emmausgangers die horen niet bij de 12, maar die horen eigenlijk bij de kring daar vlak omheen. We weten uit de Bijbel dat Jezus veel meer volgelingen had dan alleen die 12 die hij zelf had uitgekozen. En dan maak je dit mee. Iemand waar je zoveel verwachtingen van hebt, waar eigenlijk al je hoop op is gesteld, die sterft aan het kruis op de meest schandelijke manier. En dan zeggen ze, of dan zeggen vrouwen dat hij leeft. Wat zou je reactie zijn? Als Jezus in ons midden zou staan, wat zou je doen? Weet je, als je dit gedeelte, als je het gedeelte hiervoor leest over de verschijningen van Jezus, dan staat Jezus in het midden van zijn leerlingen. En dan zie je eigenlijk vier soorten reacties. Jezus staat daar dan. En dan lezen we, de leerlingen zijn verbijsterd en door angst overmand. Ze denken dat het de geest is. Daarna zegt Jezus, nou, je kunt de wonden zien in mijn handen en in mijn voeten. En geef me maar een stuk vis te eten. Geesten eten geen vis. En dan lezen we, de leerlingen kunnen van vreugde het niet geloven. Ze zijn stom verbaasd. En ik denk dan altijd, als ik dat heb meegemaakt, wat zou mijn reacties zijn geweest? Verbijsterd? Bang? Heel blij? Kon ik het geloven? Wat was voor mij genoeg geweest? Wat was voor jou genoeg geweest? Of zou ik misschien een Thomas zijn geweest? Die zei van, ja, ik geloof het pas op het moment dat ik hem echt zie en dat ik hem aan kan raken. We zien in elk geval dat de reactie van veel leerlingen is, of eigenlijk zelfs van alle leerlingen is, dat ze het niet kunnen geloven. In eerste instantie in elk geval niet. We lezen dit gedeelte over de Emmausgangers, dat twee mensen zijn die naar Emmaus gaan. En eigenlijk teruglopen naar huis. Emmaus, lezen we, las zo'n 60 stadie van Jeruzalem af. Dat is 11,8 kilometer. Dus ze moesten ongeveer zo'n 12 kilometer teruglopen naar huis. We weten niet meer precies welk dorp het is. Er worden wel suggesties gedaan. Als je op zoek gaat, bijvoorbeeld in Bijbelcommentaren, dan worden er wel suggesties gedaan. Alleen nooit is er echt een suggestie die echt precies klopt. En ik denk dan, Lucas is heel specifiek. Hij wist precies waar het lag, dus na 2000 jaar later weten we het niet meer precies. Maar goed, 10 keer zo'n 12 kilometer van Jeruzalem af. En we weten van de Emmausgangers ook, wat ik net zei, ze komen eigenlijk uit de kring rondom die 12 heen. Mensen uit de tweede kring, zou je kunnen zeggen. En we weten van een van die Emmausgangers ook de naam, Cleopas. Van zijn metgezel weten we het niet, staat er niet bij. Heel vaak zie je, als je dat bijvoorbeeld op een schilderij ziet, misschien heb je dat wel eens gezien, bijvoorbeeld in de kinderbijbel, dan zie je dat er twee mannen zijn. Weten we niet. Staat er niet bij. Het kan misschien ook wel zijn vrouw zijn geweest. We weten het niet. Wat we wel weten, is dat ze helemaal nog in beslag worden genomen. Helemaal in de war zijn van de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden rondom Jezus. Daar praten ze met elkaar over. Onderweg terug naar huis. En terwijl ze daar met elkaar over praten, komt Jezus naast hen lopen. Onherkenbaar. Dat hij Jezus is, weten we, omdat Lucas ons dat heel duidelijk vertelt. Maar de Emmausgangers die herkennen hem niet. We lezen hun ogen zijn bevangen. Dat betekent zoiets van hun ogen zijn vertroebeld. Misschien konden ze Jezus wel niet herkennen vanwege hun verdriet. Dat wat ze hebben meegemaakt, zoveel verdriet en zoveel pijn heeft gedaan, dat ze door die omstandigheden Jezus niet meer kunnen herkennen. En misschien herkennen we dat soms ook wel wat in ons eigen leven, dat omstandigheden zijn. Ook al willen we dat misschien helemaal niet op deze manier, maar dat we de Heer Jezus niet meer herkennen. Of misschien worden ze er te veel door beslag genomen door die gebeurtenissen die met Jezus plaats hebben gevonden, dat ze Jezus niet meer herkennen. Of misschien is het wel zo dat ze Jezus niet mochten herkennen, omdat de Heer Jezus henzelf iets echt wilde leren. Hoe het ook zo zij, Jezus gaat naast hen lopen en gaat met hun in gesprek. En Jezus die vraagt hen dan eigenlijk, en dan kunnen we ook lezen, waar praten jullie eigenlijk over? Wat zijn er voor gesprekken die jullie hebben? En dan vertellen de Emmausgangers of die Cleopas, die vertelt over wat met Jezus is gebeurd. Aan Jezus zelf, nota bene. En wat je dan eigenlijk ziet, wat die Emmausgangers vertellen, is dat ze een beperkt beeld hebben van Jezus. En dat is misschien ook wel voor ons goed om daarbij stil te staan. En ik denk ook een les voor ons. Wij mogen nooit te beperkt of onbeperkt beeld hebben van Jezus. Hij is altijd veel groter. God is altijd veel groter dan ons beperkte beeld. Wat is dan dat beeld wat de Emmausgangers hebben? Nou, dat kunnen we lezen. Zij zien Jezus als een profeet. Een profeet die machtig in werk en woord van God en het ganse volk was, die de overpriesters hebben overgegeven om te dood te veroordelen en te kruisigen. En dan lezen we 21, wij echter leefden in de hoop dat hij het was die Israël verlossen zou. Dus zij geloven dat Jezus een profeet is die Israël zou verlossen. Nou is dat ook niet zo gek dat ze dit geloven. Want dat is nog steeds iets. Als je kijkt van hoe de Joden nadenken of geloven over wie de Messias is, wie de Christus is, dan is dat een profeet die hem komt verlossen. Dat was in die tijd van dat Jezus leefde, 2000 jaar geleden, op aarde, was dat zo? Dat is nu nog steeds zo. Een profeet die Israël zou verlossen. Eigenlijk gaat het terug op een aantal gedeelten vanuit het Oude Testament. In Deuteronomium 18, dat is een hele belangrijke tekst, staat dat Mozes dan zegt van er komt een profeet die veel groter is dan ik. En naar hem zal het volk luisteren. Dat is een hele belangrijke messiaanse tekst. Ook zien we natuurlijk in de profeten heel veel gedeelten die gaan over het vrederijk dat de Messias zal stichten. Een vrederijk waarin Israël wordt verlost van al de vijanden en waar ze in rust en vrede mogen leven in het Messiaanse Rijk. Dus Jezus als een Messias die een aards koninkrijk opricht, die Israël verlost. Dat was hun hoop. Bijzonder vind ik nog wel dat hier wordt gesproken niet over de profeet, dat ze zeggen, maar over een profeet. Dat maakt eigenlijk ook nog wel behoorlijk wat verschil. Maar goed, zij zien Jezus als een persoon die Israël zal verlossen. Met Palmzondag, als Jezus op een ezel Jeruzalem binnenrijdt, rijdt Jezus Jeruzalem binnen als een koning. En daarmee vervult hij een profetie uit Zacharia. En je ziet dan dat zijn discipelen, die halen Jezus binnen als koning. En wellicht, dat is heel goed voorstelbaar, was Cleopas en zijn metgezel, waren die daarbij. Dus dat ze hebben gedacht, nu gaat het gebeuren. Nu is het moment dat de Messias Jeruzalem binnenrijdt en ons verlost. Ons bevrijdt van de Romeinen, een vrederijk sticht. En een aantal dagen later is hij dood. Jezus laat alleen zien dat als het gaat over hoe hij Israël verlost, van dat is inderdaad wat hij doet, dat het op een hele andere manier gaat, dat de Emmausgangers hebben gedacht. En ik wil daarvan ook al even, en ik kom daar straks nog meer over terug, een gedeelte lezen uit 1 Korinthe 15. 1 Korinthe is een van de oudste Bijbelboeken die we hebben. Zo'n 20 jaar geschreven na de kruisiging en opstanding van Jezus. In 1 Korinthe 15 dan staat dan het volgende. Christus is gestorven voor onze zonden naar de schrift. Daarvoor kwam Jezus. Dat was zijn missie. Om te sterven voor onze zonden. Weet u, op het moment dat Jezus werd gekruisigd, werd er een bord boven zijn hoofd gespijkerd. En daar stond op, in 3 talen, de koning van de Joden. Dat was de aanklacht. De aanklacht waarom iemand werd gekruisigd, werd boven het hoofd gespijkerd. Op een bord. En Jezus hangt daar als koning van de Joden. En als je dat bijvoorbeeld leest in het Johannes-evangelie, dan gaat het heel vaak over Jezus' verhoging. Nou, Jezus' troonbestijging, zou je kunnen zeggen, is aan het kruis. Daar verlost hij Israël. Daar verlost hij ons. Dat is wat Paulus zegt. Christus is gestorven voor onze zonden. Voor Israël, maar ook die van ons. Zo, dat is zijn taak. Zo is hij de Messias. En dat moesten de Emmausgangers leren. Dat moesten de leerlingen leren. Jezus had van tevoren, en dat kunnen we ook in het evangelie lezen, vaak gezegd, of een aantal keren gezegd, dat hij moest lijden en sterven. Dat hij gevangen genomen moest worden. Maar ook dat hij op de derde dag zou opstaan uit de dood. Als je kijkt van, naar de evangelie, zien we nergens dat de leerlingen dat echt konden geloven. Daar echt rekening mee hielden. Voor de leerlingen betekende Jezus dood verdriet en teleurstelling. Maar geen hoop. En wat ik dan zo mooi vind, is dat Jezus gaat uitleggen waarom hij moest lijden en sterven. En dat doet aan de hand van het Oude Testament. Dat in de Joodse Bijbel staat er 3 delen. De Tenach, bestaat uit 3 delen. De Torah, de onderwijzing, de 5 boeken van Mozes. De geschriften en de profeten. En Jezus legt uit vanuit de Bijbel dat hij moest lijden en sterven. En er zijn heel veel teksten in de Bijbel die daarover gaan, die Jezus aangehaald kan hebben. Helaas, en dat vind ik echt jammer, ik had heel graag de uitleg van Jezus gelezen of gehoord, welke teksten hij precies op zichzelf laat slaan. Maar als je wat gaat uitzoeken, dan zijn er genoeg teksten die Jezus heel goed gebruikt kan hebben. En de eerste is bijvoorbeeld wat ik al genoemd heb uit Deuteronomium 18. Dat Jezus laat zien, hij is de profeet die komt. De profeet met een hoofdletter. De profeet. Niet een profeet, maar de profeet. Ook kan hij bijvoorbeeld Daniel 7 aan hebben gehaald. Wat gaat over de zoon des mensen. Heel vaak vertelt Jezus, als hij het heeft over zichzelf, heeft hij het over de zoon des mensen, de mensenzoon. In Daniel 7 zie je dat die mensenzoon en God eigenlijk samenvallen. Wat natuurlijk ook heel goed kan, en dat is natuurlijk een gedeelte wat ook wel heel, heel bekend is, komt uit Jesaja. En ik wil het toch ook even erbij pakken. En dat is Jesaja 53. Het gaat over de lijdende knecht van de Heer, over zijn plaatsvervangend lijden. Wordt er heel vaak, tenminste vanuit de Joodse traditie, juist op het volk Israël toegepast. Maar Jezus past het toe op zichzelf. Daarin staat in vers 4, of ik lees vanaf vers 3. Hij was veracht en van mensen verlaten. Een man van smalte en vertrouwd met ziekte. Ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekte heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar op onze overtredingen werd hij doorboord, om onze gerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Heel bekend gedeelte uit Jesaja, wat gaat over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Ik wil nog wat langer stilstaan bij een hele bijzondere psalm. En dat is psalm 22. Want daarin zie je eigenlijk een hele mooie ontwikkeling over het lijden, sterven en de opstanding van de Heere Jezus. En ja, misschien is wel een idee, geef het gewoon aan. Van deze psalm 22 is gewoon rustig, is een keer gewoon door voor uzelf thuis. Ik ga er een paar dingen uithalen. Psalm 22 begint met een kruiswoord van de Heere Jezus. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verder zijnde van mijn verlossing, bij de woorden van mijn jammerklacht. Psalm 22 begint daarmee. En dat hoort bij de kruiswoorden van Jezus. En misschien heeft de Heere Jezus wel aan het kruis de hele psalm geciteerd. Het zou goed kunnen. Maar eigenlijk deze hele psalm gaat over zijn lijden en sterven en zijn opstanding. In vers 15 lezen wij: als water ben ik uitgestort en al mijn beenderen zijn ontwricht. Mijn hart is geworden als was. Het is gesmolten in mijn binnenste. Verdroogd als een scherf is mijn kracht. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. In het stof des doods legt gij mij neer. Al mijn bedelen kan ik tellen. Zij kijken toe. Ze zien met leedvermaak naar mij. Zij verdelen mijn klederen onder elkaar en werpen het lot over mijn gewaad. Dit is letterlijk vervuld bij de kruisiging van onze Heer. Maar er staat meer. Op een gegeven moment maakte deze psalm eigenlijk een soort twist. Verandert de psalm. En dan lezen we in vers 20. Maar gij, Heere, wees niet verre. Mijn sterkte, haast mij te hulpen. Red mij van het zwaard, mijn ziel, mijn eenzame, van het geweld van de hond. Verlos mij uit de muil van de leeuw en van de horens der woudossen. Gij hebt mij geantwoord. En dat vind ik alles zo bijzonder. Bijzonder ook aan deze psalm. Dat begint met: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat ook in die psalm, zelfde psalm staat. Na eigenlijk een gedeelte waar het gaat over de kruisiging. Gij hebt mij geantwoord. En er staat er: ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. In het midden van de gemeente zal ik u lof zingen. Deze psalm, goed, we weten natuurlijk niet precies, kan de Heer heel goed hebben gebruikt om juist te laten zien dat hij moest lijden en sterven, maar ook opstaan uit de dood. En dat wat hier staat letterlijk is vervuld bij de kruisiging van onze Heer. Maar het is meer dan alleen het getuigenis van het Oude Testament. Ik wil met u ook gaan uit een paar gedeelten uit het Nieuwe Testament. En dan gaat het vooral over de vraag ook van: ja, hoe kunnen we nou zeker weten? Dat is een vraag die ik best wel vaak krijg. Hoe kun je nou zeker weten dat wat er met Jezus gebeurd is, ook echt is gebeurd? Als je kijkt naar het Nieuwe Testament, vind ik het altijd zo mooi dat in de Romeinenbrief Paulus begint met de volgende woorden. Even erbij pakken. Daar staat in vers 4. Naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaart God, Gods Zoon, te zijn in kracht Jezus Christus onze Heer. Eigenlijk staat er iets als dit. Doordat Jezus is opgestaan uit de dood, dan is het bewijs dat hij Gods Messias was. Dus dat hij is opgestaan uit de dood is het bewijs dat Jezus de Messias is. En in 1 Korinthe 15, wat we al kort met elkaar hebben aangestipt, wordt daar nog meer over gesproken. En zo vind ik 1 Korinthe 15, wat betreft het bewijs, als je het zo mag zeggen, voor de opstanding, altijd zo duidelijk. En dan zien we het volgende staan. Want voor alle dingen heb ik u overgegeven hetgeen ik zelf ontvangen heb. Christus is gestorven voor onze zonden, na de schriften, en hij is begraven en ten derde dagen opgewekt na de schriften. Dus wat we hebben net gezien in Lucas 24, doet Paulus hier nu weer. Hij laat heel duidelijk zien dat de Heer Jezus gestorven is en opgestaan na de schriften. En hij is begraven en ten derde dag opgewekt na de schriften. En hij is verschenen aan Kefas, dat is Petrus, daarna aan de 12. Vervolgens is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is. Doch sommigen zijn ontslapen. Vervolgens is hij verschenen aan Jacobus, daarna ook aan al de apostelen, maar het allerlaatst is hij ook aan mij verschenen, als een ontijdig geborene. Paulus laat hier zien dat Jezus aan zoveel verschillende mensen en op zoveel verschillende plekken verschenen is. En wat ik altijd zo krachtig vind, is dat Paulus hier zegt van, hij is aan 500 mensen, 500 broeders tegelijkertijd verschenen. De meeste van leven daar nog. Als je twijfelt aan de opstanding, gaat hun maar vragen. Ik kan me heel goed voorstellen, als ik naar mezelf kijk en ik had dit gehoord of gelezen, dat ik misschien best naar Jeruzalem of zo was gegaan en gevraagd, is het echt gebeurd? Deze mensen geven hiervan een getuigenis. Je kunt het zelf navragen. Verder zijn er genoeg redenen om te geloven dat het werkelijk is gebeurd. Eén daarvan wil ik er nog noemen. En dat is het open graf. Er is in het evangelie totaal geen twijfel dat het graf leeg is. Sterker nog, we lezen zelfs dat de Joodse raad een leugen bedenkt. Dat het lichaam van Jezus door de discipelen is weggehaald. Dus dat het graf leeg was, daar werd geen moment aan getwijfeld. Maar natuurlijk is het wel zo. Dat is Jezus de Zoon van God of niet? Dat is een kwestie van geloof. En dan vind ik het zo mooi, en dan gaan we terug naar de Emmausgangers, dat zij geloven. In het slot komen ze bij Emmaus aan. Die 12 kilometer, die zit erop. En Jezus doet dan net of hij door wil gaan. Maar twee mensen die dringen bij hem aan. En die zeggen, ga met ons mee, eet met ons. En dat doet Jezus. Hij dankt voor het brood, hij deelt het uit en dan herkennen ze hem. En ze geloven dat het Jezus is. En zij gaan snel terug om het iedereen te vertellen. Om het aan de discipelen te vertellen. Op het moment dat Maria van Magdala in de tuin Jezus ziet, het opgestaande Jezus, denkt ze dat hij de tuinman is. En zij wil hem vasthouden. Maar Jezus zegt, houd me niet vast. Want ik moet teruggaan naar mijn God, naar mijn Vader en naar jouw Vader. Er is echt iets veranderd na de opstanding. Je kunt Jezus niet meer op die manier vasthouden. Zijn missie zit erop. Hij is gestorven aan het kruis. Hij is opgestaan. Het is bewezen dat hij de Messias is, om zo maar te zeggen. Hij maakt ruimte voor de Heilige Geest. De Heilige Geest gaat verder waar Jezus opgehouden is, zou je kunnen zeggen. Dat geldt ook voor ons. We kunnen Jezus niet tastbaar vasthouden. Maar we geloven wel dat hij in ons midden is. Door zijn Heilige Geest, die in ons is. En wij geloven dat als wij samenkomen, staat in de Bijbel zelf al 2 of 3, we zijn gelukkig vandaag met meer, dan is Jezus zelf in ons midden. Zo was het voor Cleopas en zijn metgezel ook. Jezus in hun midden. En zij gaan dan direct terug, die 12 kilometer terug naar Jeruzalem. En wat ik dan zo mooi vind, en daar wil ik mee eindigen, en dat is misschien ook voor ons echt een, denk ik, ook een bemoediging en een aansporing. En ook wat we mogen doen, misschien wel moeten doen in ons eigen leven. We kunnen heel veel nadenken over wat de taak is van de kerk en hoe je dat moet inrichten en zo. En dat is goed. Maar het allerbelangrijkste is dat we een getuige zijn van de Heere Jezus. Dat wij vertellen dat hij de Messias is, dat hij gekruisigd is en dat hij is opgestaan uit de dood. Dat is wat de Emmausgangers doen. Dat is wat de leerlingen van Jezus doen. En omdat ze dat toen hebben gedaan, komen wij 2000 jaar later nog steeds bij elkaar. We leven in een tijd, en dat merk ik in mijn omgeving zeker, waarin steeds minder mensen weten wat Goede Vrijdag is, wat Pasen is. Ik merk, en ik werk op een school, dat als ik met leerlingen erover praat die geen specifieke christelijke achtergrond hebben, dat ze dat heel vaak Pasen niet weten. Kerst weten ze meestal nog wel. Er is iets met Jezus en de kribben en zo. Pasen wordt al een stuk moeilijker. Laat staan, hemelvaart en... Voor ons is het misschien heel vanzelfsprekend dat als wij een gedeelte lezen, als over de Emmausgangers of vorige week, dat als we nadenken over de kruisiging, als we het feest van Jezus' opstanding vieren, is dat denk ik voor ons heel vaak heel vanzelfsprekend. Ik kan me bijvoorbeeld nog een keer herinneren, dat al jaren geleden, wie heb ik al een keer eerder gezegd, dat ik in de dienst zat bij de Goede Vrijdagdienst en ik dacht van, ja, ik heb dit verhaal al zo vaak gehoord. Het raakt mij niet meer. Toen dacht ik, hoe kan dat nou? Waarom raakt me dit niet meer? Toen heb ik me echt, ja, bijna, hoe moet je dat zeggen, echt moeten resetten, uit moeten strekken, om echt nadrukkelijk bezig te zijn waarom Jezus moest sterven. Voor ons is het soms zo vanzelfsprekend. Heel veel mensen weten het niet. Voor heel veel jonge mensen is opa en oma nog de link met het geloof. Als opa en oma er niet meer zijn, is die link er niet meer. Ik denk dat we daar bewust van moeten zijn. En dat we leven in een tijd waarin een hele generatie opgroeit zonder veel kennis van het evangelie of van de Bijbel. Daarom, het is onze taak dat we net als die Emmausgangers de passie hebben. We lezen het hart branden. Een brandend hart hebben om dit door te vertellen, wat wij geloven, dat de Heer Jezus in ons midden is en dat hij is gekruisigd en dat hij is opgestaan. Laten we dat van de Emmausgangers leren. En dat we vanuit de Bijbel kunnen aangeven dat Jezus leeft. Dat is ons geloof. Amen. Uitdragen in ons leven. En daarvan willen we... En daarvan zingen we, de vers 1, 3, 4 en 5. Dus 219, 1, 3, 4 en 5. Lieve Vader in de hemel, zo aan het einde van deze dienst komen we weer bij u. Om u te danken, Heere, voor alles wat u ons hebt gegeven. Dat we uit uw woord mochten lezen, erover na mochten denken. En dat we u de lof mochten toezingen, Heere, die u alleen toekomt. En Vader in de hemel, we hebben het uitgezongen. Ik weet dat mijn verlosser leeft. We hebben het ook gezongen, Heere, geen leven zonder hem. Geen leven zonder u. Heere, we willen dat belijden, ook vanmorgen. Dat we geloven, Heere, dat u leeft. U bent gekruisigd. Daar stierf u, Heere, voor onze zonden. En u leeft. U bent opgestaan uit de dood op de derde dag. En dit geeft ons leven, ja, zin, Heere. Want we lezen ook, Heere, als u nu bent opgestaan uit de dood, dan heeft het christelijke geloof geen zin. Maar Heere, we geloven dat u juist wel bent opgestaan uit de dood. En we geloven, Heere, dat er een moment komt dat de graven opengaan. Vader in de hemel, dank u wel dat we mogen weten, Heere, dat we bij u veilig zijn, bij u geborgen zijn. Dat u van ons houdt. Heer, ik wil u vragen, Heere, wilt u met ons gaan in de komende week? Waar u ons hebt gesteld. Of het nou op school is, of thuis, op ons werk, of waar dan ook, Heere. En Heer, dat het zo mag zijn, Heer, dat ons hart brandend is. Net zoals de Emmausgangers hadden. Toen u met hen sprak. Toen het brood met hen brak. Heer, dat we de passie hebben, die eerste liefde mogen voelen, Heer, voor u. En dat we anderen mogen vertellen over wie u bent. Met woorden en zeker ook met daden. Heer, we leven in de tijd in Nederland waar heel veel mensen niet meer weten of weinig weten over u. Geen relatie meer met u hebben. Heere, dat het zo mag zijn, Heere, dat u met uw Heilige Geest door ons mag werken. En dat we uw getuigen mogen zijn, de plek waar u ons hebt gesteld. En dat we laten zien, Heere, ook al is dat maar soms heel in het klein, dat u leeft. Vader in de hemel, wilt u ons zo gebruiken als een kanaal van uw zegen. Vader in de hemel, zo leggen we deze week voor ons, die deze week voor ons is, voor u. Wij weten niet wat er gaat gebeuren, maar u wel. Ik wil u vragen, Heer, wilt u ons zegenen, wat u zo met ons meegaat. Wilt u zo ons ook een goede zondag verder geven. Vader in de hemel, dank u wel, Heer, voor deze dienst. Amen. We gaan deze dienst met elkaar afsluiten en dat doen we door het zingen van 508. Is een leven voor anderen ten zegen. We zingen daarvan de eerste 3 coupletten, daarna de zegenbeden en daarna tenslotte ook vers 4. En dan is er een, als ik goed onthouden heb, een collecte bij de deur. Goed, laten we gaan staan. we ons stellen onder de zegen van God. En zo mogen nu de liefde van God, de genade van de Heere Jezus en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, totdat de Heere Jezus terugkomt en ons allen tot zich zal nemen. Maranatha, de Heere Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.